Lezen Filippenzen 1, vers 12 tot en met 26. Uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. Hoofdstuk 1, vers 12 tot en met 26. De tekst verschijnt ook in beeld, dus dan kunt u zo meelezen. U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij overkomen is er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus. Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. Sommigen doen het weliswaar uit afgunst en rivaliteit, maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. Zij doen het uit liefde in het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen. Maar de eerste verkondigen Christus uit geldingsdrang met onzuivere bedoelingen om mijn gevangenschap te verzwaren. Maar wat doet het er eigenlijk toe? Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt, dat het gebeurt verheugt me. En mijn vreugde is blijvend. Omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen. Maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden. Of ik nu in leven blijf of moet sterven. Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen, maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste. Anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven. Omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven, zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. Wanneer ik bij u terugkeer, hebt u des te meer reden om u op Christus Jezus te laten voorstaan. Na de verkondiging, dan zullen we een lied zingen dat de naadloos op de verkondiging natuurlijk aansluit. Opwekking 598, machtige Heer, grote verlosser, en dat is een lied van toewijding. Ik wil je ook uitnodigen om bij dat lied gewoon te gaan staan, als een statement ook. Na het amen van de preek, dat je gaat staan en dat we dat staande ook zingen. En daarmee uitdrukken, Heer, hier zijn wij, beschikbaar voor u. En ik wijs er nu alvast op, maar ik zal het straks nog een keer herhalen, dat u vragen kunt mailen naar ons via het e-mailadres wat in beeld zal verschijnen aan het eind van de preek. Intussen zien jullie ook dat er een PowerPoint is gestart en daar wil ik je mee naartoe nemen. Mijn broer, mijn zus, geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, vurig, aanstekelijk christen zijn, volgeling van Jezus. Het hoort bij het discipelschap van ons dat we als volgelingen van Jezus over deze dingen nadenken. En dat doen we aan de hand van Filippenzen. Maar eerst neem ik je mee naar iets heel anders. In de Greup, gemeente binnen Maas, is een aantal jaar geleden een gedenkteken voor vijf gefusilleerde verzetshelden geplaatst in de vorm van een propeller. Want wat deden deze mensen? Ze hebben een Engelse piloot aan voedsel en kleding willen helpen, maar ze zijn bij hun actie gepakt. De in de jaren 60 en 70 bekende de dominee Buskus, de radiodominee, zo werd hij wel genoemd, heeft nog hen bezocht in de dodencel. En over hen geschreven in een van zijn boekjes. En vertelt daarin dat hij geen helden zag, Maar gewone mensen als u en ik, die graag verder willen leven. Ze kwamen uit kerkelijke gezinnen, maar praktisch deden ze geen van allen meer iets aan. Toch vonden ze alle tenslotte in die gesprekken met hem ook, maar ook buiten die gesprekken om, innerlijk vertrouwen. En dat werd bevestigd door brieven van enkele brieven van Bastiaan Barendrecht, een van de vijf, die aantal jaar geleden ook werden gevonden. Want zowel uit het schrijven van dominee Buskus als uit die brief van Bastiaan bleek dat ze beseften dat hun laatste uur geslagen waren. Maar via de laatste brief praatte hij, net 22 geworden, zijn ouders en zus moed in. En toen ik dat zo las in een krantartikel, toen dacht ik van, maar die ervaring heb ik soms ook al als ik zieke mensen bezoek, dat je daar soms zelf zoveel moed ontvangt van stervende mensen die je laten zien waarvoor we hebben geleefd en waar je juist je vertrouwen in kunt vinden. En Bastiaan die wees zijn familie op de Romeinenbrief. Hij zei, eerst moet je maar Romein 8 lezen en lees dan maar verder in mijn brief. Als u deze brief leest, ben ik er niet meer, maar u moet weten dat ik, als ik tegen de muur sta, dat doe met de woorden van Romeinen 8 in mijn hart. Het is het hoofdstuk waarin Paulus beschrijft dat niets ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Het is bewezen liefde van God in Christus. Daardoor hebben jij en ik hoop, dat mag ons geloof vullen, dat mag onze liefde vullen. En die liefde, dat geweldige nieuws, dat geweldige evangelie, daar werd Paulus door gedreven. En diezelfde gedrevenheid kom je ook zo prachtig tegen in het begin van de Filippense brief. Trouwens, ik vind dat al zijn brieven, en zeker de brieven die eindigen op enzen, dat hebben. Ik heb juist deze brieven mogen ontdekken op toerismingsdagen van de Alpha-cursus. Als Jan Bakker en later ook Reinier Drop ons bemoediging de woorden inspraak. En een van die gedeelten was toen dit gedeelte. Waarin we een Paulus tegenkomen wiens leven zo drastisch is veranderd sinds hij zelf Christus heeft leren kennen en een echte volgeling van Jezus is geworden. Hij heeft in het kennen van Jezus zijn levensdoel gevonden. En nu wil hij niets liever dan dat anderen Jezus ook zo leren kennen en eveneens leerlingen, volgelingen van Jezus worden. Jezus, je moet hem eens meemaken zoals hij werkelijk is. En daarom schrijft hij in een van zijn andere brieven ook, volg mij maar na zoals ik Christus navolg. Want Christus is ons levensdoel en dat is ook het thema daarom van vandaag. Christus is ons levensdoel. En als Paulus over die dingen schrijft, dan doet hij dat niet vanuit een gemakkelijke positie in een studeerkamer of zo. Nee, hij zit op het moment dat hij deze brief schrijft in de gevangenis. En hij weet niet hoe het gaat aflopen. En nou is hij echt geen superheld gemaakt van beton. Wat laat hij op een mooie manier in zijn hart kijken. Van hem kunnen zo leren wat het heel concreet betekent om leerling van Jezus te zijn. Waar kan hij uit putten? Waar kan Paulus uit putten? Nu alles lijkt tegen te zitten. Wat is zijn bron? En wat is zijn hoop? En wat betekent dat allemaal in de gevangenis? En heeft hij ook strijd? En hoe komt hij uit die keus, die drie dingen? Of heeft hij de strijd misschien opgegeven? Hij heeft het immers over een verlangen om te sterven, vers 23. Is hij levensmoe dat hij dat zo noemt? Wordt het allemaal te veel voor hem? Daar zouden we ons immers ook wel iets bij voor kunnen stellen. Zelfs de grote Elia, de profeet, zag het op een gegeven moment niet meer zitten. Toen hij op de Karmel die geweldige overwinning geboekt had voor de Heer en daarna voor de wagen van Ahab uitgerend had. Maar een dag later hoort hij van de reactie van Izebel. De grote vastbeslotenheid van die vrouw, van die koningin, om hem te willen doden. En toen brak er iets in hem. Het is genoeg geweest, Heer, laat mij maar sterven. En nou zit Paulus niet alleen gevangen, maar hij heeft ook te maken met tegenstand, nota bene, van zijn eigen volksgenoten. En sommige preken uit afgunst en rivaliteit. Wat doet dat met jou als mens? Als je deze dingen moet doormaken, hoe ga je daarmee om? Nou, om te beginnen is hij bij lange na niet levensmoe. Integendeel, hij zit vol plannen, vol werklust, vol ijver voor de zaak van Jezus Christus en hij is alles behalve uit het veld geslagen. Hij blijft hoop houden. Ja, het klopt, sommigen die preken Jezus Christus vanuit verkeerde motieven. Maar hij kan daar overheen stappen. En dat is mooi om te zien. Wij zouden ook wel eens wat meer als volgelingen van Jezus Christus over dingen heen moeten kunnen stappen, denk ik dan. Paulus had nog liever dat Christus uit verkeerde motieven gepredikt werd, dan dat iedereen maar zijn mond zou houden. Dat er helemaal niet gepreekt zou worden. Soms verzuimen mensen het goede te doen, omdat ze bezorgd zijn over hun eigen motieven. Dan kunnen ze zeggen, ja, maar ik kan toch geen christen worden, omdat mijn motieven nog niet zo zuiver zijn. Een paar van die vijf mensen die ik in het begin noemde, en die met dominee Buskus spraken, die hebben daar ook mee geworsteld. Ja, ik heb jarenlang mijn gezicht niet in de kerk laten zien. En nu ik bijna gefuseerd word, God ziet me al aankomen dat ik nu op mijn schreden terugkom. Mijn Paulus zou daartegen ingebracht hebben dat het beter is om het goede te doen, zelfs als je motieven nog niet helemaal zuiver zijn. Kom tot de Vader. Hij zal er wel voor zorgen dat die motieven ook steeds zuiverder worden. Daar kun je ook in groeien. En zo kan Paulus in de gevangenis juichen. Christus wordt verkondigd. De prediking gaat door. En dat maakt hem een geweldig blij mens. Maar weet je wat hem nog meer versterkt en wat zijn vreugde groot maakt? Dat is die verbondenheid met de gemeente. Ze bidden voor hem. En Paulus die gelooft in de kracht van het gebed. Gebed dat is voor hem meer dan alleen een religieus ritueel. Hoor maar wat hij zegt en hij leest dat in vers 19. Want ik weet, zegt hij vol zekerheid, dat dit alles door uw gebed en de hulp van de geest tot mijn redding leidt. In één adem met het gebed noemt Paulus zo de hulp van de Heilige Geest als bron van hoop. De Geest had hem al in zoveel situaties bijgestaan en hij had daar heel directe ervaringen mee. Ik vind het zo mooi dat de Bijbel al die ervaringen ook, of een aantal daarvan, beschrijft en laat zien, ook in het geweldige boek Handelingen. Door heel directe leiding van de geest had Paulus bijvoorbeeld de switch gemaakt van Azië naar Europa. Hij was van plan de gemeente die hij gesticht had nog een keer te bezoeken en hen te ondersteunen. Maar de geest had andere plannen en drijft Paulus een andere kant op. Er is natuurlijk niks mis mee in trouw en nog eens een keer mensen te bezoeken, maar soms moet je ook een andere weg in. En zo was hij onder andere in Filippi terechtgekomen. Wie weet waar iets nu allemaal in terechtkomt. Wat Jezus aan de discipelen had beloofd, dat was ook de ervaring van Paulus geworden. Wanneer jullie worden weggevoerd. om te worden uitgeleverd, maak je dan vooraf geen zorgen over wat je zult gaan zeggen. Het is niet het moment dat je een hele bibliotheek mee kunt nemen en boeken kunt gaan lezen. Je moet het doen met wat al gezaaid is en met wat Gods geest je ingeeft. Want jullie zullen het niet zijn die spreken, maar het is de Heilige Geest die dan zal spreken. Dus al met al, nee, Paulus is niet levensmoe, hij heeft het leven juist omarmd. Hij kent het leven, want hij kent Jezus Christus. Hij heeft Christus omarmd en Christus is zijn leven, is zijn alles. De rijkdom van zijn leven en de rijkdom van het leven van ieder die hem als Heer kent. Daarin gaat Paulus ons voor en zegt, zo volg ik Jezus na. Christus is bij hem, is voor hem, is achter hem, is boven hem, is onder hem. Of zoals Jezus het zegt bij zijn hemelvaart tegen zijn discipelen, ga, ga erop uit. Vertel het de mensen en doop ze en leer hen onderhouden dat, al wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u. Al de dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Ik ben met u. En zo weet hij zich gered. Nee, misschien niet van de lichamelijke dood door executie, maar wel van de eeuwige dood. En daarom is Christus alles voor hem. Al zijn plannen, al zijn activiteiten draait maar om dat ene, om die ene, moet ik zeggen. Dat Christus wordt geëerd, dat hij wordt geprezen en groot gemaakt. En dat mensen iets in jou zien van hem. Dat je zo aanstekelijk christen bent. Dat de vlam, het vuur van de geest in jou brandt. In dat licht moeten we ook die merkwaardige uitspraak van Paulus lezen over verlangen om te sterven. Dat heeft dus niets te maken met levensmoeheid, maar met vrijheid, levensvrijheid. Dankzij zijn innige band met Christus. En voor die Christus wil hij wel op de knieën. Die band is onverbrekelijk. Hoe zit dat bij jou? Hij bad niet zoals Elia, neem mijn leven, ik heb er genoeg van, ik geef het op. Maar hij bad, neem mijn leven om erover te beschikken. Ik hoorde daar ook iets van terug in die afkondiging over Kees. Zijn leven is in Gods handen. Ons leven is in Gods handen. Maar hoe wordt Gods zaak het beste gediend? En nu moet ik je deze vraag wel stellen. Volg jij Paulus daarin ook na? Leer je daarin van hem? Wil je daarin ook leren van hem? Die daarin Jezus weer navolgde, die in de hof van Gethsemane bad, Vader, niet mijn wil geschieden, maar uw wil. Hier ben ik, om uw wil te doen. Ik zeg niet dat dat niet gepaard kan gaan met strijd. Maar wat helpt de Heilige Geest ons door middel van Paulus om een echte leerling van Jezus te zijn? Want we krijgen te horen welke afwegingen Paulus maakt en hoe hij die maakt als mens. Hij weet dat het proces op twee manieren kan aflopen. Het kan vrijspraak worden of veroordeling. En bij veroordeling wacht hem het zwaarste vonnis, executie. En dan vraagt hij zich niet af, ja, wat zou ik dan moeten doen of laten, zodat ik niet sterf? Maar hij wil datgene wat het meeste voordeel oplevert voor Christus, voor zijn koninkrijk. En dat is een sterke focus die we zo leren van Paulus in het leven. Dat mag ook onze focus worden. Als Paulus zelf mocht kiezen, dan heeft hij wel een bepaalde voorkeur. Dan zou hij voor kiezen om te mogen sterven. Dat is voor hem toch het meest aantrekkelijke. En ik vind dat best wel pittig om te lezen. Sterven en bij Christus zijn. Nogmaals, hij zegt er niet vanuit levensmoeheid. Kapot, ik kap ermee. Hij kiest niet negatief tegen het leven dat hij verwerpt. Zoals dat in het Griekse denken en later ook in het vroegkerkelijke denken wel is gebeurd. Maar hij kiest positief. Hij kiest positief voor Christus. En hij laat zien dat Christus, dankzij Christus ons sterven, een weg is geworden om voor altijd bij hem te zijn. Hij wil niet sterven om maar dood te zijn en van alles af te zijn. Hij wil sterven om dicht bij hem te zijn. En met hem verder te leven tot de jongste dag een einde maakt aan alle sterven. Aan het sterven van die eerste dood. In de woorden van Paulus klinkt er het verlangen door naar een zijn bij Christus zoals we dat nu in het leven toch niet mee kunnen maken. Het kan overweldigend zijn als Christus heel dichtbij je is. En er kunnen geweldig mooie dagen zijn en mooie momenten in je leven hier en nu. Maar toch houdt Paulus ons voor, er is nog een zijn bij Jezus Christus dat nog veel beter is. En als Paulus zo spreekt, dan wil hij bewerken dat het sterven zijn verschrikking verliest bij ons. Want wat kunnen we bang zijn voor de dood? Maar als we ons kunnen focussen op Jezus Christus en bedenken wie hij in zijn liefde is voor ons. Want voor mij is leven Christus, zegt Paulus. Kijk, als leven voor hem huwelijksgeluk of gezinsgeluk betekende, of een mooie carrière of bezit, dan is de dood een verschrikking. Een afbraak van wat fijn en goed en mooi is. Maar voor Paulus is het leven Christus en het sterven is winst. En zo heeft Paulus al schrijvend en worstelend ons laten zien dat hij zich eigenlijk in een win-win situatie bevindt. Maar jij ook. Want niets kan de gemeenschap met Christus verbreken. In dat geloof, in dat vertrouwen, kan hij daarom ook die andere uitkomst omarmen. Dat hij weer vrij zal komen en verder zal leven. Want dat is dan ook vaak iets, dat hoor ik wel eens bij mensen die een hartinfarct hebben gehad of weer opnieuw moeten leren leven. Ja, dat moeilijk is. Maar Paulus weet ook, er is nog zoveel te doen voor de zaak van Christus, voor de opbouw van gemeenten, voor het maken van volgelingen, voor het discipelen van mensen. Al die jonge gemeenten hebben leiding nodig, hebben onderwijs nodig, hebben bemoediging nodig. En daarin kan Paulus ook veel betekenen. Hij besefte dat verlenging van zijn leven nog leven met vrucht tot gevolg zou hebben, zo schrijft hij ook in dit stukje. En dan is verder leven ook niet te versmaden. En als hij zo praat, dan weet Paulus ook de uitkomst wel, wat het gaat worden. Alles voor Christus. En dat zet ons toch wel voor de spiegel van Gods woord. Paulus leeft voor Christus. Christus is voor hem het allerbelangrijkste. Hij kent Christus en hij weet hoe Christus hem lief heeft. Echt lief heeft. En heeft lief gehad aan het kruis. En dankzij Jezus Christus heeft hij zo'n mooi en zinvol leven mogen leven. En dat houdt hij ons voor. Dat houdt hij de Filippenzen voor. Dat houdt hij ons voor. En dan komt het op ons af. Als jou nou gevraagd wordt, wat is voor jou het allerbelangrijkste? Kun je dit Paulus nazeggen? Voor mij is leven Christus. Hoe kies jij? Wat is jouw keuze? Christus is mij meer waard dan verliefd worden en een gezin stichten. Christus is mij meer waard dan een opleiding, een baan, een bedrijf. Christus is me meer waard dan mijn spaargeld, mijn pensioen. Ja, om dat te geloven en te belijden, dat betekent niet dat je met de rug naar dit leven toe gaat staan. Het leven dat God ons geeft om hem mee te dienen. Het is niet alles opgeven en loslaten, maar het is alles in dienst stellen van Jezus Christus. Beseffen dat als ik hierin kies, wil ik dat ik kies voor Christus. En als ik daarin kies, wil ik dat ik kies voor Christus. Met het huis dat ik koop, de baan die ik heb. En noem het maar op. Bij alles de vraag stellen, wat bevordert de zaak van Christus? Hoe bevordert dit de zaak van Christus? Volgens mij is dit een cue. Voor de muzikanten. Verliefd worden, een gezin stichten, kinderen opvoeden, studeren, een baan hebben. Het zijn allemaal momenten, allemaal gelegenheden om God te dienen. Om zo te kiezen dat je hem kunt eren. Gelegenheden die maken dat anderen hem ook gaan zien en eren. Doordat ze in jou iets zien van Christus. En daarom, leven is voor mij Christus. En steeds weer de vraag, waar en hoe kan ik hem dienen? En daarom gaan we nu een lied zingen waar dat ook zo in terugkomt. Even dat ene plaatje nog. En waarin de woorden naar voren komen, u riep mij om door u te leven. Aan u alleen wil ik mij geven. Ik leg mijn leven in zijn sterke hand. Ik nodig je uit te gaan staan.